Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 95 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Hoe gaat het?
Goed, met jou?
Helemaal kapot.
Helemaal kapot. Wij hebben er al een intensieve kleine werkdag op zitten.
Oh, we zijn met iets nieuws gekomen.
Jongens, je bent er niet klaar voor, maar wij hebben TikTok.
We zitten op TikTok. We hebben voor ons persoonlijk 2 accounts gemaakt.
Zeker.
Laura, wat is jouw naam op TikTok?
Laura van de Volksjury.
En ik ben Silke... De Volksjury.
Nee, ja, ik ben hetzelfde als jij.
Laura. Silke de Volksjury. Ja, Silke de Volksjury.
En Laura de Volksjury, ja.
En ons algemene account is de Volksjury.
Ja, ja.
Was nog niet ingenomen.
Ja, best.
Thank God.
Stel je voor dat Assise een eigen TikTok maakt.
Maar dat ze dat maar doen.
Je mist de kans, wij hebben het al.
Assise 2. De Volksjury 2.
Ja, de Volksjury 2. Be gentle. We zijn nieuw op het medium. Ik voel mij fucking oud. Ik denk wel alleen nog maar in TikTok sounds.
Ja.
Ik ben dus al een paar weken een stille genieter.
Same.
Heel interessant. Ik vind het heel interessant. Ineens begrijp ik dat mensen zo lachen met reels. Want TikTok is wel echt video heaven.
Het zal wel zijn. Ja, ik ben er ook in getrokken. Sleurt eigenlijk.
Ja, we zijn er eigenlijk een beetje gelijktijdig aan begonnen.
Toevallig ook.
Toevallig weer. Gewoon zo van, we gaan ervoor. En dan hebben we naar elkaar wat conceptjes doorgestuurd. We hebben nu 3 video's opgenomen.
Of er ook uiteindelijk iets op gaat staan.
Ja, no shame. No regret. maar we dachten, we doen even mee met de youngsters. Hopelijk vinden jullie het een leuk idee.
Maar kom ons volgen en zie maar... Ja, be gentle.
Be gentle. Verder, hoe was je week?
Goed warm.
Heet.
Echt waar. We zijn naar de Pride geweest.
Hoe was dat? Ik heb echt zoveel... ik wou heel graag gaan, maar dan had
She was invited.
I was invited, maar dan was het warm en toen ben ik naar de zee gegaan. Too cool down. Ja, ik voel me een hele slechte ally momenteel. Maar hoe was het?
Opnieuw warm. Ja. Nee, het was...
Had je zo'n mega femwaaier om zo mee te...
Ik niet. Ik neem een vriendin van mij gelukkig wel. Dus die heeft af en toe zo'n keer in mijn gezicht gewapperd. Maar ik was wel voorbereid. Ik had een paraplu mee tegen de hitte.
Oké, granny.
Maar iedereen was super jaloers op het feit dat ik een paraplu mee had tegen de hitte. Nee, het was heel leuk. Heel leuke, mooie mensen gezien eigenlijk. Dus het was gewoon fijn om met z'n allen eens op straat te komen. En,
heerlijk.
Ja, u gewoon uzelf te kunnen zijn.
En dat is zo belangrijk.
En dat is zo belangrijk, want dat zou gewoon iedere dag moeten kunnen. Ik heb het hier al over gehad. Maar het is gewoon fijn om door de straten te lopen en aan de zijkanten allemaal allies te zien staan. En die u toeroepen eigenlijk en in u bevestigen in wie dat je bent. Niet dat je bevestiging nodig hebt, maar af en toe is dat wel fijn.
Af en toe kleine appreciation is wel welkom.
Ja, dus we hebben leuk gefeest die dag.
Fijn.
Ja.
Heel fijn. Ja, ik hoorde van heel veel collega's dat ze ook waren gegaan, dat het echt fantastisch was. Dus,
het was de grootste ooit, hè?
Amazing.
Ja, en jij werd er niet bij.
Ik weet het, maar stop met mijn FOMO te geven.
Het was aan de zee.
Het was heel leuk aan de zee. Ik heb een dag op het strand gezeten. Deze aflevering op het strand voorbereid. Mm-hmm. Heel tof, in de zee gezwommen. We zijn naar Plopsaqua geweest.
Speciaal?
Speciaal en tegengevallen. Ik ben naar de cinema geweest. Het was wel heel leuk, want dat was zo een coole airco-zaal.
Maar moet je dan naar de zee om naar de film te gaan.
Ja, maar nee, maar we hebben daar een appartementje, dus dan s'avonds waren we daar sowieso nog. Dus dat was wel... En je moet ze niet uit de lucht doen komen vallen, want jij bent daar ook al geweest. Dus dat was leuk. En vorige week heb ik ook echt mijn droomleven geleid, want toen was James, de hond van mijn ouders, bij mij. Ik was een week dogmom en heb ik echt het onderste uit de kan gehaald. Echt, hij is mee naar het bureau geweest, heel veel gaan wandelen, heel veel snackies gegeven. Ja, was heel leuk. Nu wil ik een hond. Allee, ik wil altijd al een hond, maar nu nog meer.
Ja, we gaan dat toch eens moeten regelen.
Dat gaat moeten, maar ja, Lucas is de ratio in dat ding en ik weet dat wel, we hebben heel weinig tijd en ik zou er meer... Allee, nu was dat echt zo, ik wist dat hij een week kwam, dus echt zo heel mijn agenda gecleared en zo. Ja. Overal als ik met mensen afsprak, zo, er is een hond bij. Dus ja, dat is natuurlijk wel...
Het was al eens een goede oefening.
Verder heb ik er ook wat mensen berichten gestuurd naar aanleiding van mijn vakantie. Die is ondertussen weer veranderd. Omdat er dus weer conflict is tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dus we gaan waarschijnlijk gewoon naar Georgië. Maar jullie tips voor Georgië zijn wel nog welkom. Er zijn mensen die dat spontaan al hebben gestuurd. Dat was heel leuk.
Waar moet ik aan denken als we Georgië zeggen? Weten we dat al?
Wat kan ik erover vertellen? Dat de wijnbouw waarschijnlijk ontstaan is in Georgië. Dat trekt mij aan. Dus we gaan een hele wijntour sowieso doen. En dan voor Lucas, er is er een hele grote club zien in Tbilisi, de hoofdstad. Hij gaat er ook draaien, dus heel cool. En voor de rest gaan wij zo wat hiken, wat dorpen bezoeken. Stalin is afkomstig van Georgië. Dus waarschijnlijk gaan we wel zijn geboortehuisje een keer gaan bezichtigen. Ja, de planning ligt nog niet vast, omdat het gewoon al zoveel veranderd is. Maar laat ons hopen dat we er geraken. Ik heb er wel... zin in.
En zeg, over Lucas gesproken, die draait.
Lucas van der Velde. En ik weet dat hij echt niet veel luistert naar deze podcast, dus ik hoop dat hij het nog niet hoort. En als hij het wel hoort, stop nu met luisteren, baby. Want ik wil jullie graag oproepen. Silke en ik gaan vrijdag naar Pukkelpop. Lucas moet daar draaien om 22:30 op de Valley Stage. Ik zie jullie daar. Wij gaan daar shaken en hopelijk jullie ook. En Lucas gaat echt niet weten wat er gebeurt als het daar vol staat met de Volksjury-fans. Oh, ik ben zo'n slecht vel. Maar dus allemaal welkom, want wij gaan samen dansen daar.
Ja, leuk.
Heb je er zin in?
Ja, ja, zeker. Ik ben ook gewoon super blij voor Lucas.
Ja, ik ben ook blij voor
hem. Hoe amazing dat je op Pukkelpop mag draaien. Ja. Dus Lucas, goed bezig.
Goed
man.
Bezig, maat. Keer een afleveringsje maken, wat pijs. Ja.
Ik heb wel nog één tip.
Ja, we hebben het er daar straks al even over gehad, maar dit moet even gerecord worden.
Ja. Het is een streamstip. Het is Chasing Beauty. Mm-hmm. Ik heb vandaag 2 afleveringen gezien. Het zijn er in totaal 5. En mijn mond is wel meerdere malen opengevallen. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk over... het is een docuserie. Mm-hmm. En ze volgen 9 jonge vrouwen en mannen die er eigenlijk dan voor kiezen om plastische chirurgie te ondergaan. En ze interviewen hen over hun motieven, waarom dat ze dat willen doen, wat ze willen laten doen. Maar ze laten ook de negatieve kanten ervan zien. Er komen ook experts aan het woord, dokters, mensen die weten hoe dat social media
invloed
heeft daarop. En ja, mijn mond viel al gewoon open, omdat telkens als ze zeggen wie hen beïnvloed heeft, qua lichaamsideaal, Kim Kardashian, de Kardashians. Het is de ene na de andere. Hè, je denkt, oké, dat één iemand zich laat beïnvloeden of daardoor geïnspireerd is.
Ja.
Allemaal. Ik wil daar geen oordeel aan vellen, want je doet wat je wilt met je lichaam en allemaal oké. Maar het laat ook wel echt de heftige kant ervan zien. En hoe social media zo'n invloed kan hebben op je mentaal welzijn.
Mm-hmm.
En je zelfbeeld dat je hebt, komt hier ook heel erg sterk naar voren. Dus.
Heel fijn dat er is over het totaalpakket. Dat de mensen niet gemarginaliseerd worden die het doen.
Nee.
Maar dat er ook inderdaad de keerzijde is wordt getoond. Ja. En ook de positieve kant. Je hebt mensen die waarschijnlijk er een heel goed verhaal aan... een goed verhaal? Nee, dat hoop ik niet. Dat je er een goed verhaal aan overhaalt.
Nee, maar die er goed doorgaan voelen of zo. Ja. En tuurlijk, er zijn ook mensen die... Dat zeggen ze ook in de reeks. Sommige mensen kiezen er bijvoorbeeld na een relatiebreuk voor om hun haar kort te knippen. Anderen kiezen ervoor om iets aan hun lichaam te laten doen.
Ja.
En ja, jij moet doen wat je moet doen, om het zo maar te zeggen. Maar het is gewoon fascinerend om heel de weg te zien die die mensen afleggen. Dus
interessant.
Interessant.
Ja, stond heel hoog op mijn lijstje, maar nu denk ik, moet ik nu zien.
Nu. Nee. Voilà, dan kunnen we aan de aflevering beginnen toch wel.
Je hebt gekozen?
Ik heb gekozen. Is heel vaak gesuggereerd geweest.
We vallen in herhalingen.
Herhaling.
Mensen zijn altijd... Ja, en ik heb dan een suggestie gedaan en je doet dat niet. Maar we krijgen heel veel suggesties. Ja. Maar deze is inderdaad heel vaak gesuggereerd.
Ja, het is de zaak van Sacha Moreau. We hebben er ook een boek voor gelezen. Die pak ik er even bij.
Ja, goed idee. Ze is letterlijk het boek aan het grijpen dat te ver lag.
Niet te veel moeite willen doen. Het is het boek van, of een van de boeken van Gust Verwerft. Altijd erger dan je denkt. Het Hof van Assise verzwijgt niets. En daarnaast hebben we ook ons gebaseerd op krantenartikelen, uiteraard.
Ja.
Het is 8 februari 2017. En er verschijnt een opsporingsbericht in de kranten. En politie en parquet vragen om uit te kijken naar Sacha Moreau, een jonge vrouw uit Heist op den Berg, die sinds gisteren wordt vermist. Sacha is 20 jaar oud. Ze vertrok gisteren tussen 9 en 10 uur met de trein van Heist op den Berg naar Antwerpen Centraal. Ze had er met iemand afgesproken, maar kwam niet opdagen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Sacha is normaal gebouwd en ongeveer 1,60 meter lang. Ze heeft lang donkerblond haar en draagt oorbellen. Ze droeg een opvallende gele jas van het merk Cassis, een bordeauxkleurige jeansbroek en paars gevlamde schoenen van Skechers. Ze
wil
had een mauve
hebben.
Dat is bij zich. Dus dat klinkt al niet goed.
Dat is nooit goed. Wie is Sacha Moreau? Zij had tot vorig jaar dierenzorg gestudeerd in Geel. En ze heeft beslist om na het schooljaar aan het werk te gaan in de binnenspeeltuin van haar moeder in Heist op den Berg. Ze was in haar vrije tijd bezig met cosplay. Ze ging naar heel veel beurzen. Ze maakte haar kostuums ook zelf. Haar ouders vertelden erover van ja, ze was soms 4 maanden bezig met het maken van een kostuum om dan te showen op zo'n beurs. En daar vond ze ook echt haar vrienden, haar community, zeg maar. En ook van Pokémon was ze helemaal weg, vertelt haar papa. Ze had meer dan 400 kleine figuurtjes. Ze wist dat er op dat moment ongeveer 800 beschikbaar. En het was haar doel om ze echt allemaal te verzamelen. Dagelijks komen er pakketjes hiertoe uit binnen- en buitenland, allemaal van Pokémon. Dus dat waren echt haar interesses.
Ja, je zei al van ze heeft haar diploma dierenzorg op zak en ze wil eigenlijk aan de slag als hondenbegeleidster bij de politie. Maar ze kampte met faalangst, waardoor dat bijvoorbeeld al niet lukte. Mm-hmm. Waardoor ze dan uiteindelijk bij die binnenspeeltuin van haar mama ging werken. Haar ouders zijn ook gescheiden. Mm-hmm. Haar mama is Diane en haar papa is Didier. En Guy schrijft wel dat dat veel littekens heeft opgeleverd. Hè? Dus mm-hmm. ze gaat ook wel langs bij psychologen en psychiaters. Maar ze heeft zoiets van, ja, dat kost mijn mama eigenlijk superveel geld. Dus laat ik daar voorlopig mee stoppen. Mm-hmm. Door vrienden en familie wordt ook omschreven als introvert, als stil, iemand die teruggetrokken is, die niet eigenlijk gaat feesten en zo. Which is all fine, by the way. Maar dat eens dat ze bij haar vrienden is, of bij mensen waar ze zich op haar gemak bij voelt, dat ze wel helemaal openbloeit.
Ja, ja, en dat is eigenlijk... Dat vindt ze eigenlijk in die community van die mede-Pokémon-verzamelaars of cosplay-liefhebbers. Eenmaal dat ze die mensen echt goed kent, bloeit ze daar echt open en houdt ze daar ook echt hechte vriendschappen aan over.
Sorry, even drinken. Het is... dus... Het opsporingsbericht is 8 februari de deur uitgegaan. Mm-hmm. En de dag daarvoor, eigenlijk dinsdag 7 februari 2017, is het 6 uur 's avonds. En Sacha had dan haar ouders laten weten van kijk, ik ga dan terug thuis zijn rond 6 uur. Maar dat is niet het geval. Dus haar mama, Diane, die begint zich natuurlijk onmiddellijk zorgen te maken. Want Diane heeft haar eigenlijk al sinds de voormiddag berichtjes proberen te sturen en er komt maar niks terug. Ook als ze belt, is het altijd weer op voicemail. En Diane beslist daarop om naar een zekere Juri Walschartz te bellen.
Ja.
Hij is een van de vrienden van Sacha. En hij zegt van ja, we hadden inderdaad afgesproken deze namiddag, maar ze is niet komen opdagen. Ze had wel gestuurd dat ze wat later ging zijn, maar dat ze nog ergens zo'n Pokémon-figuurtje ging ophalen. Nu, voor Diane, Didier en de pluspapa is dat eigenlijk genoeg om zoiets te hebben van oké, we moeten naar de politie gaan en aangifte gaan doen.
Ik blijf dit zeggen, de heel intelligente Alain Remu heeft ons dat verteld. iets is verdacht, een verdacht verdwijning, als het gedrag afwijkt van hoe die persoon is. En haar ouders kennen haar als de beste en Sasha zou gewoon nooit niks laten weten en niet naar huis komen. Dus voor hen is dit verdacht, dat is verdacht genoeg. Dus met recht en reden stappen ze eigenlijk naar de politie.
Ja, en de politie die maakt zich in eerste instantie niet echt veel zorgen. Hè. Die hebben zoiets van, ja, Sasha is een volwassen vrouw, die mag gaan en staan.
Pas volwassen, maar ja.
Ja, inderdaad. Nu, de ouders blijven wel erop hameren wat dat er voor hen verdacht aan is. Ja. Hè? En waar dat, wat dat de plannen eigenlijk waren van Sasha die dag. En ze vertelde de politie over haar afspraak met Yuri. Maar ze zijn ondertussen ook te weten gekomen dat ze dus die afspraak had voor die Pokémon-figuurtjes op te gaan halen. En dat was met de 26-jarige John van den Broek.
Ja.
Ze hadden op Facebook Messenger hadden ze berichtjes gevonden. Sasha en haar mama deelden hetzelfde Facebook-account, hetzelfde Messenger-account. En daarop hadden ze dus berichtjes gevonden die John naar Sasha had gestuurd.
Ja, en als ze die chat opendoen, zien ze inderdaad dat ze twee hadden afgesproken voor het ruilen van een Pokémon-figuurtje. Maar zien ze ook berichten van John, die vraagt waar dat Sasha blijft. En waarop dat zij zegt van, ik ga nog even langs de meer, langs de kledingwinkels, ik zie u straks. En een berichtje in de namiddag van die John, die terugstuurt, sorry, maar waar zijt je? Ik ben hier wel op u aan het wachten. Dat was niet de afspraak.
Nee.
Dus die ouders trekken hun stoute schoenen aan en die hebben zoiets van, ja, misschien moeten wij even contact opnemen met John om te zien hoe het zit. En ze bellen hem eigenlijk dan via Facebook Messenger.
Net zoals ze naar Yuri hadden gebeld.
Ja, van, ik heb gezien dat jij met mijn dochter had afgesproken. What's happening? En John beantwoordt hun telefoontje heel vriendelijk. En hij zegt van, ja, inderdaad, we hadden afgesproken. Ik vind het zelf ook heel ambetant dat ze niet eens komen opdagen. Maar ja, nu dat je zegt dat ze, ja, dat ze verdwenen is, vermist is, ja, maak ik mij wel wat zorgen. En als ik iets kan doen, laat het weten. Mm-hmm. Maar hij geeft dus ook aan dat hij Sasha die dag niet heeft gezien. En in verschillende Facebook-communities waar dat, Sasha met haar profiel aanwezig is, wordt er ook al een oproep geplaatst van, kijk, kunnen jullie uitkijken naar Sasha? Weet iemand misschien waar ze is? Heeft ze met iemand van jullie contact gehad? De broer van Sasha heeft daar een bericht in geplaatst. En iedereen reageert vol ongeloof, maar niemand kan zeggen waar dat de jonge vrouw is.
Nee. Nu, de politie begint dan toch aan een onderzoek. En ze hebben dus twee sporen. Hè. Ze hebben aan de ene kant Yuri en aan de andere kant John. Hè. Mm-hmm. Ze beginnen bij John. En die zegt, net zoals wat hij tegen de ouders heeft gezegd, van, ja, ik heb Sasha niet gezien. En ook Yuri blijft voet bij stuk houden. Hij zegt, hè, van ja, we hadden inderdaad afgesproken, maar ze ging wel later zijn, omdat ze eerst nog die Pokémon-figuurtjes ging ophalen bij iemand. Maar Yuri zegt nu ook dat hij nog meerdere berichtjes heeft ontvangen van Sasha. Dat ze dus uiteindelijk toch niet met die persoon had afgesproken, hè, waar dat ze dat Pokémon-figuurtje ging ophalen en dat ze er binnen de 10 minuten zou zijn.
Ja.
Maar ze komt toch niet opdagen. Hè. Dus beslist de politie, oké, misschien moeten ze bij John gaan kijken. En die dinsdag, dus eigenlijk een uur later, staan ze eigenlijk al bij John zijn huis om daar even te gaan horen hoe zit het.
Ja.
Dus ja, ze voeren daar een huiszoeking uit waar hij ook geen bezwaar tegen heeft, maar ze treffen niks aan.
Inderdaad. Ondertussen heeft de politie zoiets van, oké, Sasha, we hebben dat net in het opsporingsbericht ook gezegd, ze heeft een best opvallende outfit aan, paarse jas of gele jas, paarse broek. Dus de politie heeft zoiets van, kijk, die is in Antwerpen Centraal waarschijnlijk afgestapt. Hè, als ze effectief op die trein 's ochtends is gestapt in Heist op den Berg, daar hangt hier vol met camera's. We vragen gewoon wat camerabeelden op en we zien waar dat we uitkomen. En wie popt er daar op het scherm?
Is het Yuri of is het John?
Het is in ieder geval Sasha. Zij is van de trein gestapt. En zij loopt daar als eerste rond en wacht aan de loketten. Duidelijk een plaats waar ze met iemand heeft afgesproken. En enkele seconden later wandelt er een man in beeld. En dat is John.
Dat is John, hè. Ze zien eigenlijk hoe dat Sasha richting John loopt. En dat ze dan vervolgens het station samen verlaten. En dan op nog andere omliggende camerabeelden van Antwerpen Centraal is eigenlijk te zien hoe ze samen zijn appartement binnengaan om exact 10:41.
Ja, John zijn appartement is op amper 500 meter van het Centraal Station in de Van Schragenstraat. Dat is voor de Antwerpenaren de straat naast het Atheneum aan de Roosveldplaats. En dus ze hebben echt, ik vind dat heel cool dat ze echt dan zo gekeken hebben, oké, ze verlaten daar het station en dan zijn ze overgeschakeld op een andere camera. Oké, ze wandelen zo. Dus ze kunnen eigenlijk heel de weg reconstrueren en zien haar ook echt via camerabeelden binnengaan samen met John in zijn appartement. Dus de politie heeft nu zoiets van, oké, jij hebt gelogen.
Ja, want wat ze ook te weten komen is, ja, hij heeft nog gestuurd van, hé, waar zit je? Naar Sasha.
Mm-hmm.
En heeft dat berichtje eigenlijk 20 minuten later gestuurd, nadat ze zijn binnengegaan.
I love technology.
En vervolgens zien ze op camerabeelden om 11.48 uur, dus een uur later nadat Sasha bij hem is binnengegaan, hoe dat hij naar de Hubo gaat.
Mm-hmm.
300 meter verder. En dat is een soort van
klusjeszaak.
En hij koopt daar een schub. Dan om 15:10 is hij te zien op beelden van de Mediamarkt op de Keizerlei.
Ja.
En dan om 15:54 wacht hij daar op tram 3 richting de McDonald's in Zwijndrecht.
Ja, er is ook te zien, wil ik even er nog tussen steken, dat hij om die camerabeelden die gemaakt zijn aan de Mediamarkt, dat hij daar met een vriend heeft gesproken en dat hij een andere outfit aan heeft. Dus hij heeft zich omgekleed.
Hmm. Oké. Okay. Dus ze denken, er zijn veel elementen, maar het is vooral die schub die volgens mij toch ook de doorslag heeft gegeven om nog eens een huiszoeking te verrichten.
Jezus, echt. Ik zou echt al bij camerabeeld nummer 1 in station gesneld zijn. Maar oké, de politie doet zijn werk goed. We mogen in deze zaak niet echt zagen.
Nee, want we zijn 2 dagen na de verdwijning.
Ja.
En het appartement van John wordt opnieuw doorzocht. Hè. John die is wat geïrriteerd, want die heeft zoiets van, ja, gasten, jullie zijn hier echt net geweest. Maar nu zijn ze voorbereid, de politie.
Ja, ze zijn daar met een heel groot team. De straat wordt afgesloten. Forensisch team is mee. En ze draaien elk pluisje om in het appartement van John. En het eerste wat ze zien dat opvalt, is een bloedvlek op het tapijt. Dat is geprobeerd te maskeren eigenlijk. Mm-hmm. En dan onderzoeken ze verder en vinden ze in zijn bed een pluk haar dat duidelijk niet van hem afkomstig is. En op dat moment hebben ze zoiets van, oké, jij gaat nu mee naar het politiekantoor. Jij hebt hier een hoop uit te leggen en wij gaan het hier verder uitspitten. En met uitspitten bedoelen we letterlijk, want met die schop kan hij natuurlijk niet graven in zijn huis. Dus het appartement is eigenlijk in een oud herenhuis dat opgedeeld is in appartementen. En hij woont eigenlijk op de gelijkvloers. Dus achteraan is er een heel klein stadstuintje dat heel rommelig is. Maar van zodra de speurders de deur open doen, zien ze dat daar recente graafwerken zijn gebeurd. Dus de politie begint te graven zelf in die tuin. Ze moeten amper 75 centimeter aarde omspitten voor ze het lichaam van Sasha terugvinden. Zij is gekneveld, zij is helemaal bijeengebonden, armen en benen echt in een soort van foetushouding vastgetaped. Ze is naakt. Dus de speurders hebben helaas heel snel gevonden wat dat er gebeurd is.
Ja.
Ik wou gewoon zeggen, en tegelijkertijd wordt John eigenlijk geconfronteerd met de vondst in het politiekantoor.
Ja. Ze vinden dan natuurlijk een lichaam, maar hoe kunnen ze haar identificeren? Blijkbaar had het slachtoffer een ketting aan met Pokémon-figuurtjes. Dat was dan overduidelijk voor de familie dat het om Sasha ging.
Ja. En vanaf dan is ook de zaak gekend in de media als de Pokémon-moord.
Ja, ik had ook nog gelezen dat ze eigenlijk buiten die ketting en de oorbel niet meer spullen vinden van haar. Geen kleren, niks. Omdat de vuilniskar de dag voordien was gekomen en de spullen allemaal al mee met vuilnismannen waren.
Ja, inderdaad. Dus later zal blijken, want in eerste instantie praat John niet echt heel veel, maar later zal blijken dat al haar kleren, zijn kleren die hij heeft gewisseld, en haar gsm, dat hij die inderdaad in een vuilzak heeft gestoken en dat die s'avonds is opgehaald. En blijkbaar zijn ze vrij ijverig bij de stad Antwerpen, want die waren al verbrand in de verbrandingsoven.
Ja, voilà.
Dus een hele hoop bewijsmateriaal is op die manier helaas
verdwenen.
Maar ja, Bodevelker kan niet minder komen dan dat hij komt. Het was gewoon een toevallig vuildag. Ja,
inderdaad. Maar Laura zei inderdaad al van, hij is ondertussen meegepakt. Hè. Terwijl dat die huiszoeking plaatsvindt, wordt hij verhoord. En ja, hij had eerder al verklaard, hè, waar hij gewoon als getuige kwam opdraven, dat hij haar niet had ontmoet. En nu verandert hij zijn verhaal en hij zegt, ik herinner mij dat eigenlijk echt helemaal niet. En dan denk ik, waar hebben we dit nogal gehoord?
Ja, inderdaad. Dit is echt ticking all the boxes.
Ja. Dus ja, bon, de politie weet ondertussen ook wel, die krijgen ook berichten binnen de verhoorders van wat dat ze allemaal aan het vinden zijn. En dan zegt hij van ja, hij bekent dat hij Shasha gezien heeft, dat ze een paar minuten binnen is geweest. Mm-hmm. En dat ze dan weer weggegaan is omdat ze eigenlijk niet gevonden had. Ze vond die Pokémon-figuurtjes niet interessant. Maar de speurders, ja, die houden voet bij stuk en die zeggen van kijk, er is bloed aangetroffen. We hebben een
lichaam in uw tuin gevonden, dude.
En hij zegt van... maar zo heel nonchalant van... Oh, nee, ja, ja kijk, als ik dat zo hoor, ja, dan moet ik wel iets gedaan hebben. Maar hij geeft aan van ja, ik heb een slecht geheugen, ik ben vroeger eens gevallen geweest, daardoor onthoud ik niks meer. En je zegt eigenlijk van ja, ik hoop gewoon dat ik niks gedaan heb. Maar voor de tijdlijn is eigenlijk wel duidelijk. Hè? Ze zijn aangekomen bij John thuis, alle 20 minuten later was Shasha dood. En dan beseft hij van ja, ik moet gaan werken eigenlijk, wat moet ik doen? Laat ik snel een schub gaan halen. Hij graaft een ondiepe put en vertrekt dan richting Mediamarkt.
Ja.
Wie is John?
Wie is John? Het levensverhaal van John is niet super schoon. Daar moeten we eerlijk in zijn. Het loopt eigenlijk al fout bij zijn geboorte, want als hij geboren wordt, wordt hij in het ziekenhuis eigenlijk al apart genomen, omdat hij een heroïnevergiftiging heeft, omdat zijn moeder tijdens de zwangerschap heroïne gebruikte. Dus hij moest van baby af eigenlijk worden... gecontroleerd in toog worden gehouden, omdat hij eigenlijk als baby letterlijk heeft moeten afkicken van heroïne. Hij en zijn halfbroer zijn uiteindelijk bij zijn oma geplaatst, omdat zijn papa gestorven is. Hun moeder hebben ze amper gekend, dus de grootmoeder heeft voor de twee jongens moeten zorgen. Die grootmoeder vertelt daarover, ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met hem. Het was een heel gesloten jongen, we konden heel moeilijk communiceren. Maar als puber ging hij nooit uit. Hij dronk niet, hij gebruikte geen drugs. Hij deed eigenlijk nooit een vlieg kwaad. Het enige wat hij deed was uren op zijn computer zitten om te gamen. Vrienden, dat denk ik niet. We betwijfelen of hij vrienden had. Hij ging wel af en toe naar van die beurzen waar andere computerfans naartoe gingen. Maar ik denk niet echt dat hij echte vrienden heeft. Zijn broer omschrijft hem als een buitenbeentje. Zegt hij, werkte maar een beetje, maar gamede vooral heel veel. Ik had zelf ook niet echt een connectie met hem. Triestig figuur.
Nee, ik heb nog bijvoorbeeld dat die grootouders wel echt hun best hebben gedaan. Las ik in het boek van Gust, dat ze zeiden van ja, ze mochten naar de scouts gaan, ze mochten mee op kamp, ze werden ingeschreven voor de karateclub. Waarover dan John verklaart van ja, maar er waren helemaal nooit goede gesprekken met mijn grootouders, omdat ja, die waren gewoon te oud om daar goede gesprekken mee te hebben. En ook de sporten waar ze mij voor inschreven, ja, die interesseerden mij niet. Blijkbaar, de broer Raoul, die zei inderdaad van ik heb geen goede band met hem gehad, maar blijkbaar pestte hij John ook.
Ja.
Op school ging het ook niet goed, trouwens. Nee. Hij heeft leerstoornissen zoals dyslexie en dysorthografie, daar had ik nog niet van gehoord, maar blijkbaar is dat je moeite hebt met spellen. Dyslexie is moeite met lezen en dysorthografie is moeilijkheden hebben met spellen. En hij studeert af uiteindelijk met het diploma van loodgieter op zak. Maar hij is eigenlijk helemaal niet blij met dat diploma. Hij heeft echt zoiets van, ja, wat moet ik daar nu mee aanvangen? En al die tijd blijft hij ook bij zijn grootouders wonen. Ja. Hè? Ver in zijn twintiger jaren woont hij bij zijn grootmoeder. En ja, hij neemt heel vaak vriendinnetjes mee naar huis.
Ja.
En die moeten voor hem vooral geïnteresseerd zijn in sadomasochisme.
Ja. Van zodra dat John eigenlijk gearresteerd is en zijn naam naar buiten komt, zijn er enkele vrouwen die enerzijds op de sociale media, maar later ook bij de politie komen getuigen, waarin dat ze inderdaad zeggen van oké, hij mag dan wel geen vrienden hebben gehad en een hele bedeesde jongen zijn, dat is niet hoe dat wij hem kennen. Hij was heel opdringerig, stalkerig. En zeker op het vlak van seks. Hij werd heel kwaad als je niet instemde met zijn fantasieën. Er is zelfs een vrouw die getuigt van... Hij heeft mij €500 geboden gewoon om brute seks met hem te hebben. Omdat hij daar echt naar op zoek was en enkel dat wou. En echt uit was op zijn doel, eigenlijk. En er zijn drie vrouwen die aangeven dat ze ook al eens naar hem gelokt waren geweest. Onder inderdaad valse voorwenselen die zoiets hebben van... Ja, het is nu Sasha geweest, maar ik had het ook kunnen zijn. Ik wil hier ook even over zeggen, bij het voorbereiden van deze zaak. We zijn ons tweede boek aan het schrijven en oh boy, deze is echt heel, heel, heel hard een van de hoofdstukken waarmee we bezig zijn over psychopathie. Dus koop ons boek, als het uitkomt. Want we hebben hier een heel interessant gesprek over gehad met een expert over psychopathie en hoe je het kan herkennen.
Ja.
En ik denk dat zij heel veel over John zou kunnen vertellen. Anyways.
Er werd al gezegd inderdaad dat hij ook veel achter de computers zat. Ze komen ook te weten dat hij in heel veel van die chatrooms zat. En het daar heeft over seks met dieren, extreem lijden van vrouwen. Hij wil jonge meisjes ontvoeren om ze dan als slavin te gebruiken. Hij wil ze in kooien steken. Enfin, zeer, zeer heftige dingen. Zijn grootmoeder heeft ondertussen zoiets van, maar wat moet ik hiermee doen?
Ja, want dus al die tijd dat hij dan... Hij legt die contacten inderdaad online, maar hij neemt inderdaad ook vrouwen mee naar huis die instemmen, die zijn vriendin willen zijn of die inderdaad meegaan voor één nacht. Die brute seks heeft hij dus gewoon in het huis van zijn grootmoeder en grootvader. Die horen alles en die mensen kunnen dat gewoon niet aan. Die hebben echt zoiets van, dit is niet voor ons. En er komt een moment dat zij zoiets hebben van, John, dit gaat niet meer, jij gaat... Spread your wings, ga op je eigen wonen, maar niet meer in ons huis. Dit is voor ons echt te gênant gewoon.
Ja, en ook blijkbaar beschuldigt zij hem ervan dat hij ook nog eens geld gestolen zou hebben van haar. En dat is dan de druppel,
ja.
Blijkbaar. En hij trekt dan in eigenlijk bij de zus van zijn biologische vader, die gestorven is aan een overdosis, als ik het goed begrepen had. Dat is bij Francine. Op dat gelijkvloers appartement in de Van Stralenstraat.
Van Schragen?
Ik heb Van Stralenstraat. Een straat dicht bij Antwerpen Centraal.
Ja.
En we hadden al gezegd dat hij onderweg was naar de McDonald's.
Ja,
ja, daar werkt hij dus ook. Dus hij, heeft echt zo, hij is echt een jobhopper, als het ware.
Het is echt zo per maand een andere job.
Ja. En ook gewoon omdat hij het niet doet. Hè. Hij komt gewoon niet opdagen. Dus ja, hij wordt gewoon ontslagen altijd. Maar ja, hij blijft eigenlijk vrouwen lokken. Want uitnodigen zou ik het bijna niet noemen.
Nee.
Om tot bij hem te komen, waaronder dus Sasha.
Ja. Ik wou echt iets heel interessants zeggen. Ik weet het niet meer. Wacht, hè. Appartement. Ah ja, ik wou nog zeggen dat tijdens die huiszoeking... de reden dat het waarschijnlijk bij die eerste huiszoeking zo moeilijk was, is omdat het appartement ook mega ranzig was. Helemaal overhoop, heel rommelig. Dus dat bij die eerste huiszoeking die politie heel...
Oppervlakkig
keek, omdat hij zoiets had van, wow, in deze mes, hoe gaan we hier ooit iets vinden? Het ziet er al rommelig uit. Ik weet niet of dat dit gisteren ook al zo was.
En volgens mij waren dat ook zo lokale agenten die niet de means hadden om zo grondig...
Die hadden zo geen borsteltje mee.
Exact, of witte pakjes.
Ja, nee, dat was voilà.
Nu, ondertussen wordt Sasha een autopsie uitgevoerd op haar lichaam. En dat wordt gedaan door Werner Jacobs, die we kennen.
Werner, we love you forever.
En hij constateert eigenlijk dat haar hoofd vol bloed zat. Haar gezicht was helemaal gezwollen. Er was bloed uit haar neus en mond gekomen. Blauwe plekken in haar hals. Kneuzingen over eigenlijk heel haar lichaam. En heeft rond haar nek... markeringen gevonden van een riem of een halsband.
Mm-hmm.
En ze had dan ook nog eens bovendien inwendige bloedingen. En op het lichaam heeft Werner Jacobs sperma gevonden. En zoals Laura inderdaad zei, ze was aangetroffen in een soort van foetushouding. Dus haar enkels... Ja, dit is zeer...
Heel plastisch.
Heel plastisch. Haar enkels waren eigenlijk vastgebonden met haar bovenbenen. En van daaruit zijn twee touwen verbonden naar beide bovenarmen.
Mm-hmm.
En dan is er nog een koord volledig rond haar benen gewikkeld en nog een ander koord rond haar bovenarmen, wat dat dan ook nog eens gewikkeld zat rond het koord om haar benen. Dus is er
volledig gekneveld. Gewoon.
Volledig gekneveld. En hij zegt van ja, de doodsoorzaak is eigenlijk de verstikking geweest, maar hij kan niet 100% zeggen van was het gewoon een wurring, dus met de handen, of ging het om die strangulatie met de riem of halsband.
Ja. either way, het is duidelijk dat Sasha vermoord is.
Ja, inderdaad. En op een gruwelijke wijze. Ja. Hè? John moet dan toch ook maar eens in gesprek gaan met gedragsdeskundigen.
Ja, omdat er inderdaad een beetje de vraag heerst, gaat deze man toerekeningsvatbaar zijn of
want
niet?
Want hij zegt ook dat ze het niet meer weten.
Ja, ja. En dus hij is, ik denk dat, zonder zelf veel te veel te willen analyseren, doet hij dit zeer doordacht. Door te zeggen dat hij het niet meer weet, hoopt hij waarschijnlijk om ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard, dat het allemaal in een waan is gebeurd. Maar hij valt door de mand bij de psychiaters, want zij verklaren hem toerekeningsvatbaar en geven dus aan dat het tijd is voor een narcissezaak, dat hij zich mag gaan verantwoorden in de rechtbank.
Hij is een narcist, hij is een psychopaat. Hij ervaart geen angst, geen normbesef. Hij is alleen maar bezig met het bevredigen van zijn eigen lusten, zo wordt dat dan genoemd. En hij is niet in staat om emotionele relaties aan te gaan. Dominant, manipulatief en seksueel gefrustreerd. Dat is een hele boterham.
Absoluut.
En daarmee trekken ze inderdaad naar het assiseproces. Dat van start gaat op 18 oktober 2019 en dan is John 28 jaar. En iedereen heeft zo'n beetje van, ja, ga hij eindelijk vertellen wat dat er gebeurd is? Mm-hmm. Want hij heeft al die, we zijn 2,5 jaar verder ondertussen, hij heeft al die tijd eigenlijk volgehouden dat hij niks weet.
Ja, dus tussen de laatste ondervraging eigenlijk, bij het vinden van het lichaam van Sasha zijn er voor het assiseproces nog twee pogingen gedaan van een lange ondervraging, om te kijken van, spreek, vertel, wat heb je hierover te zeggen? Heel het onderzoek wordt gevoerd. Any thoughts? Hij wilde iets bekennen. Maar hij is altijd blijven volhouden dat het één grote blinde vlek was. Dus inderdaad, op 18 oktober hield iedereen zijn adem in van wat gaat er gebeuren. John werd vertegenwoordigd door Ilse Buist en Jan de Man. En voor de burgerlijke partijen goede gekende Walter Dame, Frederik Thibault en Ingrid Janssen.
Ja. En eigenlijk op dag 1 of 2 komt John met een nieuwe verklaring.
Ja.
En hij zegt van ja, we hebben seks gehad. Hè, waar dat hij eerst zei van ja, ze is maar 2 minuten binnen geweest en dan is ze weer vertrokken. Geeft hij nu toe van er is wel degelijk seks. Ja, seks.
Ja.
Eerder.
Ja.
Bon, hij zegt van ja, eerst was normale seks, dan wat ruwer. En hij zegt van ja, ik heb haar met beide handen rond de keel vastgenomen als een lichte vorm van wurgseks, zo noemt hij. Maar ik heb harder geduwd dan dat ik door had. En hij zegt van ja, het is eigenlijk een ongeval geweest. Het was totaal niet mijn bedoeling om haar te doden. Hij vertelt dan ook effectief hoe dat ze tot die seks tussen aanhalingstekens zijn gekomen.
Ja, want dat vind ik heel bijzonder. Hij geeft eigenlijk aan dat Sasha had dat moeten weten.
Ja.
Hij zegt van kijk, we waren in contact via Messenger over die Pokémon-figuurtjes. En toen dat ze mij dan liet weten dat ze een beetje te laat ging zijn, heb ik haar geantwoord dat ze daarvoor gestraft ging worden. Mijn berichtje was seksueel getint, dus ze had kunnen weten dat het op dit soort seks was dat ik ging aansturen. Fuck you, John.
Ja.
Echt waar.
En hij zegt dan van...
Sorry.
Nee, maar gelijk. Dat ze inderdaad naar die Pokémon-figuurtjes heeft gekeken, die in een vitrinekast stonden. En hij zegt inderdaad van ja, maar het was inderdaad niet wat ze ervan verwacht had. En dat hij dan haar een klets op haar billen heeft gegeven.
Ja.
En dat ze zich omgedraaid heeft en dat hij haar dan is beginnen kussen. Zij heeft hem teruggekust. En dat ze dan zich verplaatst hebben naar de slaapkamer. Maar dat op een gegeven moment, dat ze terwijl in bed, terwijl dat ze seks hadden, Sasha haar hoofd tegen het bed heeft gestoten.
Mm-hmm.
Of tegen de muur. Dat was allemaal niet ernstig. Ze zijn gewoon verder gegaan. Waarna hij daar dan... per ongeluk, tussen aanhalingstekens, gewurgd heeft.
Ja.
En hij had dat pas door toen dat hij klaar was.
Zo
en dan is hij in paniek geslaan.
Zo gaat dat met mannen, hè? Enkel oog voor zichzelf. Nee. Nee, sorry, ik word gewoon zo kwaad van dit soort verhalen. Bedoel, deze bekentenis is ongetwijfeld doorgesproken met advocaten. En ik weet het, je moet uw cliënt verdedigen, maar geeft die ouders van Sasha toch gewoon het antwoord dat die willen, namelijk de waarheid. En dit is echt zo'n halve waarheid waarvan ik denk... want ook haar ouders reageren daar ook op van... Kijk, Sasha was een heel introvert gesloten meisje. het is niet omdat jij ene minuut met haar naar Pokémon-figuurtjes staat te kijken dat zij, dat zij gaat instemmen op seks, dat zij gaat instemmen op de seksuele daad waarop dat jij aan het insinueren bent. Wij herkennen onze dochter totaal niet in deze vorm van uw verhaal.
Ja, want de verdediging, ja, dat is een gedurfde tactiek inderdaad, mm-hmm. om maar te zeggen, die doet echt wel aan victim blaming tijdens dat proces.
Absoluut.
Die, ze zeggen van, ja, Shasha heeft ook een eigen aandeel in haar dood. Hè? Want waarom...
Je moet maar durven. Hè? Die maar ouders lef... zitten in die zaal. Echt waar, ik zou het niet over mijn
Er
krijgen.
Wordt gezegd, ik weet nu niet wat de naam... Jan de Man
en Ilse. Ja, they're doing their job, ik weet het, maar het is toch...
Maar die zegt van waarom is ze met hem mee naar zijn woning gegaan? De berichtjes die ze stuurde waren al erotisch getint. Dus zij hebben zoiets van, ja, het was gewild geweld, maar een ongewilde dood.
Bon. Kijk, in 2017 was consent blijkbaar nog geen discussiepunt.
Ja, inderdaad. Shasha is dan overleden en ligt in het bed van John. En hij denkt van, ja, het is gewoon veel te laat om nu de 100 te bellen. Want er zou toch niemand geloven dat het om een ongeval ging. En hij heeft dan zoiets van, oké, ja, maar ik moet van haar lichaam af. Dus hij gaat die schub kopen in de Hubo. Gaat een put in de tuin een put graven. En hij zegt van, ja, maar ik heb dan eentje gegraven dat veel te klein was. En daarom heb ik haar vastgebonden. Maar
het is wel omdat ze niet paste in het
graf. Een zeer expliciete manier om iemand te knevelen.
Kijk, ik snap dat je in... stel dat we hem geloven en dat het gaat over een accidentele moord, dat het niet dat het dus doodslag was, dat het niet de bedoeling was om haar te vermoorden. Ik snap dat je in paniek bent, maar alle stappen die volgen van... naar buiten gaan, naar de Hubo gaan, die put graven, die berichtjes beginnen sturen via haar gsm, die een telefoon oppakken van die ouders en blijven volhouden. Er zijn echt heel veel stappen in dit proces waar dat je tot bezinning kunt komen. Mm-hmm. En het feit dat hij dat blijft volhouden, dat is echt denken aan jezelf. Dat is echt enkel met zichzelf bezig zijn. En dan 2 jaar lang zwijgen en dan op het proces zo wat onschuldig komen doen, vind ik heel moeilijk.
Er waren ondertussen ook nog een paar incidenten op het assiseproces.
Ja, absoluut.
Ik heb ze even opgesomd. Ze komen uit het boek.
Misschien moeten we dat even zeggen. Dus het boek dat we hebben gelezen, Gust, hij is gerecht journalist en heeft echt hij beschrijft verschillende zaken in zijn boek. Heb je dat idee van ons, Gust? zaken waar dat hij echt in de zaal zat, in de assisezaal. Dus het is wel interessant om die...
We hebben dus echt first-hand
Dit is first-hand information.
Er was blijkbaar een journalist van VTM die een camera had geïnstalleerd in de zaal, wat niet...
Was aangevraagd, nee.
Dus bij de getuigenis van Werner Jacobs worden er videobeelden getoond. Mm-hmm. Echte beelden van...
De autopsie.
Van de autopsie, I assume. En daarop valt een jurylid flauw. Mm-hmm. Dus telkens moet alles onderbroken ook worden, bij elk incident. Hè? Onthoud dat ook. Er valt op een gegeven moment een politieman flauw. En dan... En dan komen we bij de technische aspecten van hoe dat er eraan toe gaat in zo'n...
Want het is heel bijzonder. Er is recent eigenlijk verhuisd in Antwerpen naar het nieuwe justitiepaleis. En deze zaak viel zowat op de grens van de verhuis van het oude naar het nieuwe. Dus dat was die zaal was eigenlijk niet klaar om technisch, en dan bedoel ik dus echt letterlijk, om een PowerPoint af te spelen. Dat was te moeilijk.
Letterlijk, want de PowerPoint werkt niet. Het geluid valt vaak weg. Dan, dit is echt een classic. De laptop is niet compatibel met de beamer.
Maar heb ik ook wel dagelijks voor.
Ja, maar daarom classic. Dan op een gegeven moment is het zo dat er dus een onderbreking is door een van de vele incidenten. En advocaten Jan de Man en Walter Dame die beslissen van nu is het moment om even een interview te geven aan de pers.
Het is bijna het journaal van 7 uur. Wij moeten even babbelen.
En de zitting gaat verder. En die twee zijn nog steeds een interview aan het geven. Dus de voorzitter heeft zoiets van, mannekes, kom. We zijn terug bezig. En de jury heeft het op een gegeven moment ook echt gehad met alle onderbrekingen. Want daardoor is er heel veel tijd verloren. En zou de assisezaak 2 dagen... moet het weekend overbruggen. Ja. Dus normaal gezien ging het op vrijdag eindigen. Maar nu zou het maandagavond pas zijn. En de jury heeft zoiets. Ja, maar dat was niet de afspraak.
Mij niet bellen. Ik heb een vakantie geboekt.
Maar letterlijk.
Maar wat ik ook snap, ik bedoel, je wordt daar, hè, dat is je burgerplicht, ik snap het wel, maar je zit daar 2-3 weken in die assisezaal. Je hebt zoiets van, oké, even ontspannen, even dit allemaal vergeten. Je hebt mega chockerende beelden, je moet even oordelen over iemand zijn leven. Je zit daar, je zit daar tussen de ouders van het slachtoffer, dus jij boekt nu al in naar Turkije. I feel you 100%. Ja, dat vliegtuig gaat niet wachten dat jij nog een uitspraak moet doen, hè? Niet te doen.
Maar het klagen haalt niks uit, het proces gaat gewoon verder. Maar het meest frappante is toch wanneer dat er een pop wordt bijgehaald waardoor John de moord kan reconstrueren live in de assisezaal. Omdat, ja, hij is altijd blijven ontkennen, dus een echte reconstructie
is niet kunnen plaatsvinden,
heeft nooit kunnen plaatsvinden. Maar het is dan eigenlijk op vraag van de familie van Sasha...
Ja.
Dat ze beslissen dat dat dan maar in de rechtszaal moet gebeuren.
Maar ja, die mensen willen antwoorden. Ik snap dat echt.
En voor de ogen van onze Werner Jacobs komt John eigenlijk tonen hoe hij Shashia per ongeluk gedood heeft. En bon, je moet je dat voor je zien. Hè? Je hebt de jury aan de ene kant, de voorzitter, het publiek.
Dus die camera van VTM.
De beamer, het scherm. Hè? En die pop, dat is zo'n pop dat ze typisch gebruiken voor bij een reconstructie. Die wordt op een tafel gelegd, maar ja, de jury ziet het allemaal niet zo goed. Dus die mogen zich allemaal achter de voorzitter gaan zetten om alles goed te kunnen aanschouwen. En John die gaat naar die pop toe, legt zijn handen rond de hals van de pop. En hij heeft dan zo wat geduwd. Alsof dat het dan was. Alsof dat dan heel normaal was wat dat hij eigenlijk deed. Maar dan komt de vraag van Walter Dame. Van, het kan misschien wat raar klinken, maar kan de beschuldigde misschien op de pop gaan liggen? En... ja, want we willen eigenlijk gewoon echt letterlijk reconstrueren.
Echt een reconstructie
hoe dat het gegaan is. En er is toch nog, moet nog even een debat gevoerd worden over van moeten we een bed binnenhalen of niet?
Moeten daar kussentjes op liggen?
Roosblaadjes. Ze gaan daar toch niet voor. Ze kiezen ervoor dat de pop maar gewoon op de grond moet gaan liggen. En dat John zich ernaast moet gaan leggen. En dat doet hij ook. Mm-hmm. Dus ja, dat is een heel bizar
gezicht.
Dat is nog nooit gebeurd. Allee, bij mijn weten dat een verdachte
live
zo'n reconstructie moet uitvoeren. Nu, er wordt ook gevraagd aan John of dat hij in de arm van Werner Jacobs kan duwen. Om te kijken
de kracht, ja.
Van hoe hard heb je geduwd. En wanneer John dat doet, reageert Werner Jacobs van ja, je moet eigenlijk veel langer knijpen, want door een wurging raak je eerst bewusteloos, waarna dat je een hartstilstand krijgt.
Ja.
En hij geeft aan van kijk, je moet veel harder knijpen eigenlijk om die hartstilstand te veroorzaken. Ik hoop dat ik dat goed heb uitgelegd.
Ja.
Maar dat is de gist of it. Dus
eigenlijk geeft Werner aan, wat dat je nu doet, is
klopt
niet gebeurd. Is
klopt
niet gebeurd.
Niet, inderdaad. Dus het moet ook ja, aan de hand van alle verwondingen die Shasha heeft opgelopen, alle kneuzingen. Want ze zeggen ook, er wordt ook gezegd van ja, ze had kneuzingen over haar heel haar lichaam, ook op haar benen. En ik geloof dat het Werner Jacobs is die zegt van ja, bij een vrijwillige sekspartij heb je geen kneuzingen tussen je benen.
Natuurlijk niet. Ik bedoel, die gast is echt bullshit aan het verkopen. Hè. Die heeft Sasha waarschijnlijk en gewurgd en bont en blauw geslagen. Bedoel, dat het feit dat bloed uit neusgaten spuit, wil ik zeggen, maar gutst, dat gebeurt niet zomaar. Hè?
Nee. Nee, dus ja, de verdediging doet er eigenlijk alles nog aan. Hè, inderdaad, om de schuld toch ook wel, hè, wat we al zeiden, in de schoenen van Sasha te schuiven. Maar de jury zegt iets anders.
Ja.
Die zeggen, het is geen gewild geweld, ongewilde dood, maar hij is gewoon 100% schuldig aan moord. Ze zeggen, of ze motiveren dat dan, mm-hmm. Ze zeggen van hij heeft haar naar zijn appartement geklokt om zijn ultieme seksuele fantasie te kunnen uitvoeren, extreme seks tot de dood erop volgde. Onthoud ook wat dat we, of remember wat dat we hebben gezegd over die chatrooms, wat hem daar allemaal ook in zei. Hij heeft die fantasie blijkbaar al heel lang.
Ja, dit is de definitie van voorbedachte raden. Hè? Ik bedoel, ja, hij heeft het al zo vaak geprobeerd of virtueel aangegeven. Ja, dit is inderdaad gewoon de vermenselijking van wat dat hij wilt.
Ja, want dat haalt de verdediging ook nog aan. Het is niet met voorbedachte raden, want hij had de schub niet. Hij wist niet wat dat hem moest doen, maar hij heeft blijkbaar wel al meerdere keren vrouwen gelokt naar zijn appartement. En het was nu toevallig Shasha. Ja. Maar voor hetzelfde geld inderdaad was het iemand anders geweest. En ze zeggen ook van ja, het is uitgesloten dat Shasha vrijwillig heeft ingestemd met het evenwelk seksueel contact. Want ja, SM tot daar aan toe inderdaad, en maar je moet...
Het gaat over consent, hè? Als ik SM wil en mijn partner ook, prima.
Je hebt je stopwoordjes, houd je daaraan, je hebt afspraken. You do you.
You do you, maar enkel als dat met instemming is. En dat is hier niet het geval.
Dat was hier absoluut niet het geval. John heeft dan nog het laatste woord. Mm-hmm. En hij zegt... ik herken schuld aan de daden die ik gedaan heb. Mijn voorgeschiedenis mag geen excuus zijn. Spijt heb ik effectief, maar ik kan het moeilijk tonen.
Geen sorry aan de familie. Geen echte spijt ten opzichte van...
Het is totaal niet empathisch. Hè? Nee.
Hij neemt ook de naam van Shasha niet in de mond. Hij komt echt... Hij geeft heel weinig, vind
exact.
Ik.
Uiteindelijk zijn straf, levenslange opsluiting en 15 jaar ter beschikkingstelling. En dat is de allerzwaarste straf die we hier hebben in België. Ik heb ook gevonden wat dat concreet betekent.
15 jaar. 15 jaar plus 15 jaar. Allee, 15 jaar zeker. Ik heb gevonden 15 jaar zeker, maar de kans dat hij ooit vrijkomt, omdat hij door die ter beschikkingstelling is de kans dat hij vrijkomt enkel als er een positief advies wordt gegeven waarvan dat de psychiaters in de rechtbank aangeven van dit is een hopeloos geval.
Ja, dus eigenlijk in 2032 komt hij al een eerste keer in aanmerking. Ja. Dus over 10 jaar.
Ja.
Over 10 jaar. En dan is hij ongeveer 40 jaar.
Ja, maar ze geven aan dat het
waarschijnlijk nooit zal gebeuren.
Nee, inderdaad. Hè? Omdat hij die ter beschikkingstelling heeft gekregen.
Ik wil nog even over de straf zeggen. Dus dat Marc Dutroux kreeg levenslang en maar 10 jaar ter beschikkingstelling. En John levenslang en 15 jaar. Dus zijn straf is zwaarder dan die van Marc Dutroux.
Ja. Het ding is... Ik ben niet opgeleid hiervoor. Dat is waarom dat we deze podcast hebben. Maar ik vraag me inderdaad af, dit soort figuren...
Keep them away.
Ja, durf je die nog in de maatschappij laten? Ik weet niet of zo iemand te herstellen is. Iedereen verdient een tweede kans, maar ik denk gewoon niet vrij in onze maatschappij.
Nee, absoluut niet. Dus als het allemaal goed, als hij toch zou vrijkomen en hij zou nog aan die TBS staan, wat dus iets anders in België is dan in Nederland trouwens, dan zou hij nog 65 zijn als...
Als hij zijn hele traject heeft doorlopen.
Ja. En hij zou vrijgelaten. Hè? Ja.
Ja. Maar ik denk dat dit soort mensen...
Keep them away.
Keep them away, inderdaad. Qua aftermath heb ik nog even iets opgeschreven over de begrafenis van Shashia. Daar hebben haar vrienden, familie er alles aan gedaan om haar te eren. Zoals de vrouw die dat ze kende. Ze hebben de plechtigheid gestart met het Pokémon-lied, Gotta Catch 'Em All. Heerlijk dat ze dat hebben gedaan. Ik denk dat is voor iedereen wel heel fijn. Er waren Pokémon-figuurtjes. Op haar doodsprentje stond een Pokémon-figuur. De urne was in de vorm van een Pokémon. Welke weet ik niet, vind ik jammer, had ik willen weten. En ook de speeches die werden gegeven waren heel hartverwarmend. Uiteraard, voor die ouders heartbreaking. Hè. Er werden dingen gezegd als... We gaan u nooit zien trouwen, we gaan u nooit zien kinderen krijgen. Uw leven moest net beginnen. Dus dat doet natuurlijk wel heel veel pijn. En de broer van Shashia is, is eigenlijk net na haar dood gestart om haar droom te vervullen door die Pokémon-collectie van beeldjes te vervolledigen. En vanuit de community zijn er keiveel beeldjes die dat er nog miste in haar collectie gratis opgestuurd. Iedereen had zoiets van, dit moeten we waarmaken. Ik heb nergens een foto gevonden of dat het gelukt is of zo. Maar ik vind het wel een prachtige steunbetuiging. En zo zie je toch hoe belangrijk vrienden en een community is waar dat je goed in voelt. Want dat is wel heel schoon dat is gedaan voor haar familie om toch zo'n beetje het idee te hebben van... Iedereen denkt aan haar.
Zeker. En ze zal ook niet vergeten worden.
Absoluut niet. Zeker als we zien hoe vaak de zaak door jullie gesuggereerd is. Het is toch iets dat enorm leeft. En ik herinner mij de feiten echt nog glashelder.
Ja.
Ik ben naar een kot gaan kijken in die straat. Ja, een paar jaar eerder. Heel zot.
En zo komt het toch dicht, hè?
Zo komt het heel dichtbij. Ik vond het een heel interessante zaak.
Ja, want ik kende alleen de naam en je weet dan dat het iets met Pokémon te maken heeft.
Ja.
Maar ja, het gaat dan toch wel weer veel dieper dan gewoon de naam die ze aan de feiten geven. Hè? Want het is het moet altijd een sensationele naam aangeplakt worden. Wat ook wel jammer is, natuurlijk.
Inderdaad. Dus daarom dat voor ons natuurlijk belangrijk is dat Sasha haar naam gekend is, zij ook gewoon wordt herinnerd.
Exact.
Voilà. Even wat gortroge housekeeping. Dit is de laatste aflevering van augustus en in september zijn we pas in de derde week van september terug, dus we skippen weer één aflevering in september, because I'm on a holiday.
Maar we gaan jullie zien vrijdag.
Vrijdag op Pukkelpop. Jullie zijn daar, 22:30 uur, samen dansen.
Laura en Silke out. Bye.
Bye.